Kloksouwen, seizoen 4, aflevering 1.
That bell rings every morning at 4:30 and every fight in those two bunkhouses must be down here dressed by 5 red run.
De opleiding van The Greatest.
Man, what a gym that was. Go up a flight of steps, rickety. We covered the holes in the wall with show cards. It was really something to see.
Over de vormende jaren van Muhammad Ali.
I'll be dancing all night. Dances heavyweight of all time. Men.
Van Louisville, Kentucky, via Miami naar Pennsylvania.
Everything is real, just like in the days of Jack Johnson.
Your bell, I take it.
That bell rings every morning at 4:30, and every fighter in those two bunkhouses must be down here dressed by 5 red run. It rings again at 8 o'clock for breakfast and 5 o'clock for dinner. 10 o'clock, everybody's in bed.
I want to see the inside of your house. Is this
it? Right. This is an old antique house, replica of a 200-year-old cabin.
Did you design this yourself?
Designed everything. Old antique bed in it.
Yeah.
Coal stove, no electricity, coal all lamps. Everything is real. Just like in the days of Jack Johnson.
Dit is Muhammad Ali in gesprek met talkshow-host Dick Cavett. Die is, ergens halverwege de jaren 70, op bezoek bij Ali in een plek die Fighters Heaven heet. Het trainingscomplex in Deer Lake, Pennsylvania, waar Ali zich in het tweede deel van zijn carrière voorbereidde op titelgevechten.
Now here we are at the
speed bag.
Speed bag. Yeah. What affects what muscles? What affects these muscles?
Well, this builds your arms and your shoulders.
Yeah.
And your breast also. This constancy.
Het is een plek die in meerdere opzichten een hele belangrijke rol speelde in zijn leven. Fighters Heaven bestaat nog steeds. Het is een echt bedevaartsoord voor Ali-fans geworden. Straks meer over deze bijzondere plek.
This is the slow bag. What do you call this?
No, this is the heavy bag.
The heavy bag?
This is where I build up my hitting power.
Can't you hurt yourself?
This is for stamina. Oh. It's not for speed, it's for power. This bag weighs about as twice as much as you, Dick.
Oh, it's hard to
60
imagine.
60 pounds. It's a good bag.
Maar laten we eerst naar het prille begin gaan van het leven en de carrière van The Greatest of All Time. Die op de dag dat deze podcast uitkomt, 17 januari, 82 zou zijn geworden. Dit is Boksouwen, de podcast over boksen. Mijn naam is Bart Slim.
Louisville, Kentucky. Established in 1778 at the strategic falls of the mighty Ohio River. Today awarded the title All America City for outstanding progress in community relations.
Hij werd er dus geboren, 17 januari 1942, Louisville, Kentucky. Known for its pretty horses and fast women, zoals de broer van Ali het ooit grappenderwijs omschreef. En van de tabaksplantages en de Kentucky Derby. Opgegroeid in een middle-class family. Zowel de vader als de moeder van Ali hadden betaalde banen. Moeder Odessa werkte als huishoudster. En de vader van Muhammad Ali, geboren als Cassius Clay, was schilder van reclameborden. Het artistieke had Ali dan ook van zijn vader, Cassius Marcellus Clay Senior.
What made you take up boxing as a child in Louisville?
Well, at 12 years old, someone stole my bicycle. I went to a home show where they displayed cars and frigidaires and household utensils and everything. And I went there and left my bicycle outside and came out. It was a drizzling rain that night, Saturday evening, about 9 o'clock. The bicycle was gone. I just got it for Christmas. Somebody asked me, I asked where this nearest police officer. And they said, in the basement, the same building that I just came out. And a fellow named Joe Martin was training amateur boxers in a room about this size. And he asked me to take out an application and learn how to fight so I can beat the fella up in joking fashion. So I started boxing.
Het is het beroemde verhaal van die ene gebeurtenis die het leven van de jonge Cassius Clay in een allesbeslissende richting stuurde. De diefstal van zijn fiets en de kennismaking met politieman Joe Martin.
You said I'm gonna whip him. And I said before that you better learn to fight.
Hier hoor je deze Joe Martin over het begin van de carrière van Ali praten. Ali is dan te gast in het legendarische BBC-programma This Is Your Life, wat in Nederland In de Hoofdrol heette.
He was very enthused about boxing at that time, and I had a show on television every week. Amateur boxing, tomorrow's champions.
En dat betekent dat de eerste echte boksschool waar Ali, Cassius Clay, toen nog trainde, de Columbia Gym in Louisville, Kentucky was. Een geïntegreerde boksschool trouwens. Bijzonder in die tijd. Zwarte en witte boksers trainden daar gezamenlijk. Cassius traint daar trouwens samen met zijn broer Rudolph en een vriend van hun, Jimmy Ellis. Ali, Clay, is een natuurtalent die eigenlijk instinctief bokst. Hij houdt zich niet aan de geldende regels, de bijna dogmatische regels van het boksen. Handen hoog, protect yourself at all times. Hij houdt zijn handen laag en hij vertrouwt op zijn snelheid, zijn lichtvoetigheid, zijn reflexen, zijn brani. Die maken hem in de ring en daarbuiten tot een unieke bokser. Hij begint wedstrijden te winnen. Hij doet mee aan de amateurcompetitie, de beroemde Golden Glove competities. En hij wordt toegevoegd aan de Olympische ploeg van 1960. En wint goud als een light heavyweight dan nog op de Spelen van Rome.
Cassius Clay of the United States comes out in the light trunks. Pietrakowski of Poland is in dark. Cassius goes right to work on the pole. Pietrakowski's southpaw style has proven very difficult for his other opponents thus far. No one has been capable of penetrating Ziggy's defense without getting hit with hard right jabs and a stinging left cross. Clay, in white, has proven to be the class of these 1960 Rome Olympics. The decision goes to Cassius Clay of the United States. Pietrakowski graciously congratulates him. And then Ziggy's quartermen also acknowledge Clay's masterful boxing exhibition.
Na die succesvolle Spelen van Rome besluit Clay prof te worden en naar Miami, Florida af te reizen. Om daar opnieuw samen met zijn broer Rudy en die jeugdvriend uit Louisville, Kentucky, Jimmy Ellis, te gaan trainen bij Angelo Dundee in zijn Fifth Street Gym. Fifth Street Gym in Miami, Florida, de tweede boksschool waar Muhammad Ali, Cassius Clay, traint. En om verschillende redenen een heel belangrijke plek in het leven en de carrière van Muhammad Ali. Miami was ook toen al een toevluchtsoord voor Cubaanse vluchtelingen die aan het regime van Fidel Castro probeerden te ontkomen. En in Fifth Street Gym trainen dan ook veel Cubaanse boksers. En Cuba is een land dat een voortrekkersrol speelt als het gaat om boksen. Het heeft idioot veel Olympisch en wereldkampioenen voortgebracht en de Cubaanse bokstijl is ook echt een begrip. Ali is in Miami omringd door Cubaanse boksers. Hij leert daar veel van, hij spart met ze, hij woont ook met een aantal Cubaanse boksers een tijd samen. Fifth Street Gym is ook belangrijk omdat Ali daar een aantal mensen zal ontmoeten die een groot deel of zelfs zijn hele carrière bij hem zullen blijven. Hij ontmoet dus trainer Angelo Dundee, de eigenaar van Fifth Street Gym, die op het moment dat Clay hem leert kennen al een zeer succesvol trainer is, onder andere van een Cubaanse wereldkampioen.
Fifth Street Gym. Man, what a gym that was. Go up a flight of steps. Rickety. Some fighters would get mad at something, bring a hole into the wall. We covered the holes in the wall with show cards. It was really something to see. Nice kid. I mean, he let me tell you, he wanted to be a fighter. He was in, just walking in the gym, he would light it up. He was that kind of young man.
Dundee zal er van het begin tot het eind bij blijven. Maar ook ringarts Ferdy Pacheco, die werkt als Cubaans-Amerikaanse arts in de Spaanstalige wijken van Miami en heeft een voorliefde voor boksen. Dundee zoekt iemand die zijn boksers kan oplappen en komt terecht bij Ferdy Pacheco. Ook Ferdy Pacheco zou jaren deel uitmaken van de entourage van Muhammad Ali.
What you needed to be in the Fifth Street Gym was talent to be there, ambition to be somebody, ambition to pay the price. to work hard as hell to be there, and the desire to learn from champions, because when you went there, you were with champions. If somebody said, round one, they need a middleweight, you could step in there and find yourself fighting the middleweight champion of the world. He might not could sell him, but you could.
Rodman, masseur en trainer Luis Sara, ook een Cubaan trouwens, ontmoet Ali in Miami. Luis Sara spreekt 5 woorden Engels, maar Ali heeft meteen een band met hem. En ook hij zal de hele carrière van Ali in zijn hoek werken. Na elke training, na elke wedstrijd masseert hij pijntjes weg, maakt die spieren soepel en ja, verzorgt hij dat machtige lijf van Muhammad Ali en geeft hem ook conditietraining. En ook deze man ontmoet Ali in Miami.
The king is going home to get his throne. From the root to the fruit. That's where everything started at.
Drew Boondini Brown, een van de meest kleurrijke en meest enigmatische figuren die ooit deel uitmaakte van, laat ik zeggen, de extended family van Muhammad Ali. Boondini was Ali's motivator, zijn hype man, zijn talisman. Een voormalig trainer van Sugar Ray Robinson, een analfabete socialite uit Harlem met een alcoholistische inborst. Een man die hem zijn beroemde catchphrase bezorgde.
What are we gonna do? You gonna float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Ah.
Boondini loopt op een dag Fifth Street Gym binnen en biedt zich aan Ali. Je hoort Drew Boondini Brown in die aflevering van This Is Your Life.
All great fighters had nicknames like the Brown Bomber, Joe Louis, Rocky Marciano, The Rock, Sugar Ray Robinson, Sugar, Smoking Joe Frazier. And he was doing road work, and I was talking to God as I do, not with my mouth, but with my mind. And I was asking God, what was his nickname? And it, the feeling came to me, call him the way it is. Float like a butterfly and sting like a bee.
Nog even over dat trainen van Muhammad Ali. Hij hield er eigenlijk helemaal niet zo van. Over trainen zei hij ooit het volgende. I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Met andere woorden, hij wist dat het bij een leven als bokser hoorde. Maar als hij niet in training was, als er geen wedstrijd op het programma stond, dan stopte Ali meestal direct met trainen. Dan kwam hij ook meteen aan. Elke voorbereiding op elk gevecht was voor Muhammad Ali ook elke keer weer een gevecht tegen de kilo's. Was die voorbereiding eenmaal begonnen, dan leefde hij gedisciplineerd en ascetisch en kon hij elke dag volle bak trainen.
The stage is set for me to be ranked as the greatest of all time.
Terug naar Fifth Street Gym in Miami. Daar vindt op 18 februari 1964 een bijzondere ontmoeting plaats. Cassius Clay is zich aan het voorbereiden op zijn titelgevecht met Sonny Liston. En de Beatles zijn op bezoek in Amerika. Ze zullen optreden in de Ed Sullivan Show en Amerika op zijn kop zetten. En ze brengen een bezoek aan Miami. Daar dollen ze wat met Cassius Clay en er worden een aantal iconische foto's gemaakt. Je hoort ringarts Ferdy Pacheco over die ontmoeting.
I remember A. We were amazed at how little they were and how insignificant they looked. And then they got out here in the sun and they did like the tourist thing. Get out in the sun, they turn into a lobster, you know, they turn red. Lines them up for that shot where it looks like he's hitting them and they're all going down and so forth. And he says to John Lennon, who was the guy that had a real mouth, he said to him, you're not as dumb as you look, which was a thing that he said to everybody. He said it to the Pope, you know, he said it to everybody. Lennon said, yeah, but you are. I said, Ali, quit with him. You can't beat that guy.
En dat is toch wel een bijzonder schouwspel. De Beatles en Cassius Clay. Alle 5 aan het begin van hun carrière. En wat zullen zij op hun eigen manier toch een ongelooflijk stempel drukken op de geschiedenis van de 20e eeuw. Daar gaat overigens een mooi verhaal achter schuil. De Beatles waren eigenlijk van plan om met Sonny Liston op de foto te gaan. En er werd ook een ontmoeting op touw gezet. Maar Sonny Liston die zag die 4 langharige knapen uit Liverpool en die zei, man, I ain't posing with them sissies. En dus werd er in allerijl een ontmoeting met Clay geregeld. Maar echt fan van Clay waren de Beatles dus eigenlijk niet. En als je ook de beroemde hoes van Sgt. Pepper van de Beatles erbij pakt, dan staat daar uitgerekend tussen al die andere beroemdheden Sonny Liston en niet Cassius Clay.
Clean bout, man. In the event of a knockdown, a man that is down must take an 8 count. Man standing up will go to a neutral corner while I start counting. And do not resume boxing until I tell you to do so. Now, I want a clean bout. When they order you to break, stop punching and step back. Good luck. Shake hands.
Sonny Liston, 15 stone 8. Cassius Clay, 15 stone and half a pound. He's giving away 7.5 pounds to the champion. Cassius Clay, now comes for him the moment of truth. For months he's taunted Liston. He said what he's going to do to him. He's predicted 8 rounds. Now he has to make his fist do what his mouth has predicted.
Ja, dat gevecht dus tegen Sonny Liston. Op 25 februari 1964 verslaat Cassius Clay tegen alle verwachtingen in Sonny Liston. En wordt hij op 22-jarige leeftijd de jongste zwaargewicht wereldkampioen ooit.
And what's happened? Clay has won! Clay has won!
En of hij dat wil weten. Die zege op Liston is het startschot van een buitengewoon turbulente periode in het leven van de nog piepjonge en kersverse wereldkampioen. In een tijdsbestek van amper 3 jaar zal hij zich bekeren tot de islam. Hij zal zijn naam veranderen in Muhammad Ali en weigeren in dienst te treden om te gaan vechten in Vietnam.
Friday in Houston was the champion's moment of truth. He showed up at the induction center but refused to step forward, bringing on the threat of prison and a shattered career.
No, I will not go 10,000 miles from here to help murder and kill another poor people simply to continue the domination of white slave masters over the darker people of the earth.
Cassius Clay is een jonge, zwarte man in het Amerika van begin jaren 60 van de vorige eeuw. De ogen van de wereld zijn op hem gericht. En hij neemt een aantal ontzettend ingrijpende beslissingen in zijn leven. Beslissingen die hem niet alleen niet in dank worden afgenomen, ze hebben ook enorme consequenties voor hem. Hij raakt alles kwijt. Zijn wereldtitel, zijn bokslicentie en zijn bron van inkomsten. En uitgerekend die jaren dat hij op zijn piek had moeten zijn, verdwijnt Cassius Clay, Muhammad Ali, van het wereldtoneel. Vlak voor zijn verbanning uit de sport laat hij in 3 gevechten zien hoe goed hij wel niet is. Tegen Ernie Terrell, tegen Zora Foley en tegen Cleveland Williams is hij buitenaards goed. Het lijkt wel alsof hij in die 3 wedstrijden een soort afscheidscadeau geeft aan de wereld. Als hij dan na 3 jaar weer terugkeert in de sport, is niet alleen de wereld veranderd, maar ook de manier waarop er naar hem wordt gekeken. Je moet niet vergeten dat Ali vanwege die bekering, vanwege zijn standpunten over de oorlog en zijn uiteindelijke weigering om in dienst te gaan, gehaat werd, verguisd. Je moet maar eens opletten hoe vaak hij in die periode voorafgaand aan zijn verbanning uit de sport wordt uitgejouwd tijdens wedstrijden. Maar gedurende zijn absentie uit de sport is de publieke opinie veranderd en het begrip voor Ali's principes gegroeid. Dat wat hij vindt over die oorlog in Vietnam vinden steeds meer mensen. En het feit dat Ali die standpunten tijdens zijn afwezigheid voortdurend bleef uitleggen, op universiteiten, in talkshows, bij lezingen, dat heeft daarbij enorm geholpen. Hier is Ali te gast in de talkshow van Dick Cavett, de man die je aan het begin van deze podcast hoorde.
Whenever people want to really make progress, some have to sacrifice a lot. And I like to say, white America right now is spending $30 million a day in Asia. Black and white boys are dying unjustly for nothing just to free somebody else. So why should I worry about going to little old jail to free my poor people who's been catching hell here for 400 years?
Ali komt dus terug. En via overwinningen op Jerry Quarry en Oscar Bonavina vecht hij opnieuw om de wereldtitel.
He's wearing red trunks. He weighs 215.
undefeated in 31 bouts, scoring 25 knockouts, here is Muhammad Ali. His opponent from Philadelphia, Pennsylvania. He's wearing green trunks. He weighs 205 and a half pounds. Undefeated in 26 bouts, scoring 23 knockouts. The heavyweight champion of the world, Joe Frazier.
They're both great game fighters. There's a spot of blood on the shoulder of Ali. I guess it's from Frazier, but I don't see where. Well, they're fighting like lightweights now.
Dat gevecht tegen Joe Frazier verliest hij dus. Het is zijn eerste nederlaag als prof. Maar Ali is terug. En hij begint ook weer geld te verdienen als prijsvechter. En van dat geld koopt hij op zeker moment in 1972... een stuk grond van 6 hectare op een bosrijke heuvel in Deer Lake, Pennsylvania. Aan 58 Scopes Hill Road. Het is de derde belangrijke gym in de carrière van Muhammad Ali. Fighter's Heaven, zijn zelfgecreëerde bokshemel.
Sticking. Keep dancing and sticking. Sidestepping. Bounce them off the ropes. Dancing and sticking. Beat them all night.
Er staan verschillende houten gebouwen op het terrein, een kleine moskee, gastenverblijven en uiteraard de gym. Met bokzakken, speedbags, all the trimmings en natuurlijk een ring, de Squared Circle. Op het terrein en langs de weg naar boven laat Ali verschillende rotsblokken plaatsen waarop zijn vader de namen van oud-kampioenen schildert. Joe Louis, Rocky Marciano, Willie Pep. Je hoort Ali opnieuw in gesprek met Dick Cavett, die bij hem op bezoek is. Ali beschrijft hier zijn onderkomen.
No, come on here. Don't talk.
Hey, I love what you've done with the place.
Oh, yeah, this is all antique. I did all this up myself, Dick. This is a 200-year-old rope bed here.
200 years old?
This bed's just about 190 years old.
How long did it take you to
do that? I just had it reinforced. And,
very nice.
Everything.
You got the bed's rope. The walls are solid.
They tore down an old bridge of... 95-year-old bridge, railroad bridge.
Het is dus al met al een behoorlijk Spartaans gebeuren. Kolenkachels verwarmen de ruimte. Bielzen van een spoorbrug zijn gebruikt als bouwmateriaal.
This is my old antique water pump, Dick. This goes 300 feet in the ground. I don't drink all that water you drink in the city.
You like
to
be
really... All the chlorine and stuff. And this is real, no pollution. This comes right out of the ground. Let me let it... Nice cold, take a taste of that, Dick.
Well, it looks nice. Something swimming in it.
No, that's bubbles.
Dude. Oh, it's bubbles.
Let me get another batch of water. Let's get some water.
When you're in New York, do you stay in Central Park or what?
I'd rather prefer staying there. It's more restful than
hotel. Oh, that's good. That is nice.
Don't be funny, dude.
No, that's really nice.
So this is my old water well and my old dishes and stuff here. And these things are hundreds of years old.
Meer over deze waterpomp straks trouwens.
No electricity in here.
No electricity.
How do you watch television?
No television. I go over in my kitchen to watch television.
What do you watch?
I watch the Johnny Carson show most. Dick Cavett show sometimes. Carton, who's got the most color guests on?
De Ali die in Deer Lake, Pennsylvania traint, is een heel ander mens, een heel andere bokser dan die van Fifth Street Gym in Miami. Hij is nu de seasoned fighter, de ervaren kampioen. En waar hij in Miami nog keek en leerde van de Cubaanse boksers, komen boksers nu naar hem toe om te leren. Het is er een komen en gaan van sparringpartners. Michael Dokes, een hele jonge Larry Holmes. Ze komen maar wat graag naar Deer Lake, Pennsylvania om met Ali te trainen. Wie lopen er nog meer rond daar in Deer Lake, Pennsylvania? Nou, de entourage van Ali is inmiddels behoorlijk omvangrijk geworden. Zijn trainer Angelo Dundee is er natuurlijk vaak, maar ook zijn broer Rudy, altijd in zijn nabijheid. Die zich trouwens tegelijk met Cassius heeft bekeerd tot de islam en als Rahman Ali door het leven gaat. Maar er is ook een vaste kok. De vrouw met wie hij op dat moment getrouwd is regelmatig te gast. Zijn kinderen, zijn advocaat en allerlei hangarounds die, al dan niet met goede bedoelingen, in zijn nabijheid verkeren. En er is elke dag volk op bezoek. Voor $1 kun je een training van Muhammad Ali bijwonen. En dus zit die gym elke dag vol met fans, belangstellenden, schoolklassen. Op een dag komt er een jongetje op bezoek dat ernstig ziek is. En dat zijn grote held Muhammad Ali wil ontmoeten. Je hoort de advocaat van Muhammad Ali, Gene Kilroy.
Muhammad looked at the boy and he said, "Why do you have this hot wool hat on?" He said, "It's so hot out there today." He said, "I got leukemia and I lost all my hair. I'm getting this chemo." And Ali said, "I'll tell you what, I'm going to beat George Foreman and you're going to beat leukemia." The boy looked at him. He said, "Oh, I hope you're right, Ali. I hope you're right." 2 weeks later, I get a call. It said, the boy's father, he said, "Jimmy's very sick. He's in the University of Pennsylvania Hospital. He's not going to make it. But the thrill of his life was meeting Muhammad Ali." I said, "Geez, I'm sorry to hear it. Is there anything we can do?" "No." So that next morning, we're doing road work. 4:30 in the morning before the sun is up when he can run. And I tell him about the boy. He said, "Okay, here's what we're going to do. When I get done my exercise and all, we take a shower, we head down to the hospital." So we go down to the University of Pennsylvania Hospital, 2-hour ride. We went in and he said, "Muhammad, I knew you would come." And Muhammad reached and he held the little boy. He said, "Remember, I told you that you are going to beat cancer and I'm going to beat George Foreman and that's the way it's going to be." And the little boy said, "No, Muhammad, I'm going to meet God and I'm going to tell him that I know you."
There wasn't a word said in the 2-hour ride going back.
Ook de pers komt regelmatig op bezoek. Je hoort er voortdurend het geklik van fotocamera's. Dat is niet alleen het toestel van Ali's vaste fotograaf Howard Bingham. Ook de Nederlandse fotograaf Guus Dubbelman is er bijvoorbeeld een aantal keren op bezoek geweest. Je hebt in deze podcast al een aantal keren gehoord hoe Ali talkshow-presentator Dick Cavett rondleidt door Fighters Heaven. Ook de bekende Britse tv-persoonlijkheid David Frost bezoekt Deer Lake en interviewt Ali in de ring als die zich voorbereidt op zijn gevecht met George Foreman.
Which round is it going to end?
I'm not predicting a round. Could, but it puts me on the spot. Because you worry about trying to predict a round, and you might get him early, and you call yourself carrying him until that round, or you might slip up and get hurt. It's too much pressure. I predict, David, that I'm going to outdance him. I'm going to stick him. I'm going to be 3 times as fast. I'm going to punch him at will. I might not knock him out cold, but I'll TKO him. I predict a TKO. I predict that the fight will be stopped on cuts or bruises. I've been humiliated. Humiliation will stop this fight. The referee will just step in and stop because I'll just be popping him at will, popping him, sticking him, moving him, I'm cussing him, popping him at will until the man will just have to stop it.
You mean it's gonna be the first world title fight ever stopped on the grounds of humiliation?
No, they've stopped a few of mine for that, and they've stopped other ones. But Lemon, I'm serious. This man have 2 chances, slim and none. The man is in trouble.
Hoe ziet dan een typische dag eruit daar in Deer Lake, Pennsylvania?
I'm up at 5 o'clock in the mornings. I'm running a good 3 miles, 30 to 40 minutes.
Een mannetje of 5, 6 liepen er met Ali mee elke ochtend. Een hardlooprondje dat altijd eindigde aan de voet van de heuvel waarop het trainingsverblijf ligt. En daar stonden dan altijd een paar auto's klaar om de groep naar boven te brengen. Iedereen behalve Ali, die ook altijd dat laatste stukje omhoog rende. Agony Hill noemde die dat.
Come back in around 6 o'clock. Sleep from 8 o'clock until about 12 o'clock. And sit around, mess around, answer phone calls and this and that. Meet fans, sign autographs. And 2 o'clock, which is almost now, start to work out.
En dat betekende dus de gym in. Trainen, sparren, touwtjes springen. Kortom, een typische dag in het trainingsregime van een bokser die zich voorbereidt op een titelgevecht. Meer daarover trouwens in aflevering 3 van Bokshouden van vorig seizoen, die gaat over sparringpartners. Fighters Heaven in Deer Lake, Pennsylvania, is voor Ali een buitengewoon fijne biotoop. Een plek helemaal ingericht zoals hij dat wilde. Spartaans, maar gezond, waar hij leefde van het land. Omringd was door zijn entourage, zijn vrienden, zijn dierbaren, zijn familie, waar altijd reuring was, altijd aanloop, waar iedereen welkom was, waar van alles gebeurde. Als je ook beelden ziet van Ali in Deer Lake, Pennsylvania, dan zie je een man die volkomen op zijn gemak is. Sanang. Het lijkt in alle opzichten zijn happy place te zijn geweest. Het kan dan ook bijna geen toeval zijn dat Ali zich op zijn meest epische, meest tot de verbeelding sprekende gevechten voorbereidde in Deer Lake, Pennsylvania. The Rumble in the Jungle, The Thriller in Manila. Allemaal gevechten waarvan de voorbereiding plaatsvond in Deer Lake, Pennsylvania. Fighters Heaven.
The Oscar goes to When We Were Kings, Leon Gass and David Sonnenberg.
Ik hoorde voor het eerst over Deer Lake, Pennsylvania in de documentaire When We Were Kings. Een prachtige film over The Rumble in the Jungle in 1974. Het concert wat daaromheen georganiseerd werd en de voorbereidingen op dat gevecht. En in die film zien we Ali in Deer Lake, Pennsylvania. En daarin vertelt hij onder andere over het gevecht tegen Sonny Liston, jaren daarvoor. En de stoot waarmee hij destijds Liston versloeg.
And people couldn't see it. It was so fast. Sport Illustrated clocked it. They got a slow motion camera. They clocked the punch. And the punch flew at 4/100ths of a second. You can break a second down to 100 pieces. You know how people win a ski race? They say he won in 16/100ths. He won in 32/100ths of a second. So you can break a second down to 100 pieces. So, you know, it's quick. So 4/100ths, they got a machine that goes like real quick. And it counts real quick. You know, real quick. And by the time that thing hit four, that's how quick, from the time the punch started to the where it landed, it was 4/100ths of a second, which is an eye blink. Like a camera flash, that's 4/100ths of a second. Now, the minute I hit Sonny Liston, all of those people blinked at that moment. That's why they didn't see the punch. I swear. Now, if you watch the film close, you gotta hold your eyes and keep looking about that. When I said, all right, I'm getting ready to hit him, you got to hold your eyes and wait. Now you won't see it, man.
Het is voor mij Ali ten voeten uit, omringd door mensen genietend van de aandacht, scherp, grappig. Echt volledig in zijn element daarin, Fighters Heaven. En ik zei het al, een aantal van zijn meest tot de verbeelding sprekende gevechten, de voorbereiding daarop vond plaats in Deer Lake, Pennsylvania. Maar die gevechten zelf vonden vaak plaats in verre vreemde tropische oorden als Zaire en Manila op de Filipijnen. En dat hele Ali-circus met die hele entourage ging vaak een maand, 3 weken van tevoren daarheen om te acclimatiseren. En dan verliet hij dus die safe space, die fijne biotoop daar in Amerika, om een geïmproviseerd trainingskamp op te slaan. En de laatste voorbereidingen op het gevecht die vonden dan daar ter plekke plaats. En dan was alles gefocust op conditietraining, scherp worden, hè, veel rennen, veel touwtjes springen en vooral heel veel sparren. Na Manila vecht Ali nog 11 keer. Hij gaat nog een keer naar Puerto Rico voor een gevecht. Maar zijn laatste gevechten vinden eigenlijk, met uitzondering van 1 gevecht dat in Duitsland plaatsvond, eigenlijk allemaal plaats in Amerika. Alleen voor zijn allerlaatste gevecht gaat hij nog een keer naar een plek waar het tropisch warm en vochtig is. Het onwaardige démasqué van The Greatest of All Time vindt plaats op de Bahama's tegen Trevor Burbick in 1981. Een gevecht dat eigenlijk nooit plaats had moeten vinden. En de voorbereidingen daarop vinden plaats in Fifth Street Gym in Miami. Daar gaat hij weer trainen. Waarschijnlijk om alvast te wennen aan die hitte van de Bahama's. Maar de Ali die we dan zien is een schim van de man van weleer. Hij is te zwaar, hij is langzaam, hij praat moeilijk. En eigenlijk zijn de eerste symptomen van de ziekte van Parkinson al duidelijk zichtbaar. En hij probeert wel dezelfde grapjes te maken. Hij voert dezelfde act op die hij 10 jaar daarvoor deed. En dan pakte hij iedereen in. Maar nu is het vooral gênant en behoorlijk pijnlijk om te zien.
You know I'm great, but you don't realize the extent of my favor. I'm gonna beat this boy like he's a baby. There'll be no contest. There'll be not even close fight. He won't catch me. I'll be dancing. They say my legs are gone, but I'm gonna trick him. I'm still dancing. I only danced, didn't dance.
The shuffle.
Just give you the shuffle for nothing.
This is my old antique water pump, Dick. This goes 300 feet in the ground.
Die waterpomp. Daar zou ik nog op terugkomen. Het is algemeen bekend dat Muhammad Ali beschadigd is geraakt door het boksen. Jonathan Eake, schrijver van de prachtige biografie Ali Alive, liet uitrekenen dat Muhammad Ali in zijn carrière 200.000 stoten heeft moeten incasseren. Veel daarvan op het hoofd en de meeste in het tweede deel van zijn carrière. Daarvoor heeft hij een enorm hoge prijs moeten betalen. Hij heeft er de ziekte van Parkinson aan overgehouden. Een aandoening die hem beroofde van zijn krachten, zijn souplesse, zijn spraakvermogen en die van hem uiteindelijk een gevangene in zijn eigen lichaam maakte. Maar sinds een aantal jaren wordt er gesproken over een mogelijk andere oorzaak van die ziekte, of misschien een tweede verklaring voor die aandoening. Het is een verhaal dat een deel van de familie van Ali noemt als mogelijke oorzaak. En ook de Nederlandse fotograaf Guus Dubbelman, die Ali verschillende keren ontmoette en die ook in Deer Lake, Pennsylvania is geweest, vertelde me dit verhaal. Er is de laatste jaren steeds meer bekend geworden over het verband tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de ziekte van Parkinson. En in het bijzonder in de staat Pennsylvania zijn er voorbeelden van boeren die de ziekte van Parkinson hebben gekregen en die blootgesteld zijn geweest aan die bestrijdingsmiddelen die sinds de jaren 60 volop gebruikt werden toen de gevaren van die bestrijdingsmiddelen nog niet bekend waren. En veel van die bestrijdingsmiddelen kwamen in het grondwater terecht. Hetzelfde grondwater dat Ali dus omhoog pompte in zijn houten onderkomen in Fighter's Heaven. Dat gezonde water wat rechtstreeks uit de bron kwam. Wettig en overtuigend bewijs is er niet. En het staat natuurlijk buiten kijf dat het vooral het boksen is geweest dat verantwoordelijk is geweest voor Ali's fysieke aftakeling. Maar omdat zowel een deel van zijn familie als Guus Dubbelman dit verhaal noemen, is voor mij reden om het in ieder geval aan te stippen. Omdat het natuurlijk buitengewoon schrijnend zou zijn dat uitgerekend die plek waar hij zo graag verbleef, die heilzame plek waar hij in harmonie met de natuur leefde, gezond leefde, dat juist die plek hem ziek zou hebben gemaakt. Drie boksscholen speelden dus een belangrijke rol in de carrière van Muhammad Ali. Toen hij nog Cassius Clay heette en per toeval met de boksport in aanraking kwam, kreeg hij les van een politieagent en trainde hij met witte leeftijdsgenootjes in Louisville, Kentucky. Daarna werd hij een even leergierige als eigenwijze student van Cubaanse boksers in Fifth Street Gym in Miami. En leerde hij een aantal mensen kennen die met hem meegingen op die onwaarschijnlijke reis die dat avontuur van zijn carrière meebeleefde. En uiteindelijk schiep hij zijn eigen bokshemel in Deer Lake, Pennsylvania, met die prachtige naam Fighter's Heaven. Een bedevaartsoord voor Ali-fans, waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan en waar nog steeds de geest en de ziel van the greatest of all time voelbaar zijn. Een plek die natuurlijk ook hoog op mijn bucketlijst staat.
Stick it. Keep dancing and stick it. Sidestepping. Bounce them off the ropes. Dancing and sticking. Beat him all night. Time out by 7 rounds. Right. He won't be so game in 7 rounds. Right. Time out.
Bring him home.
Get my legs ready. I'll be dancing all night.
Right.
Dance is heavyweight of all time.
Right. Yes. Right.
Tot zover deze aflevering van Boksouwen. Seizoen 4, aflevering 1 was dit. Vind je dit nou een leuke aflevering en kun je deze podcast waarderen? Laat dan een recensie achter. En als je je abonneert op Boxouwe, dan krijg je altijd een bericht als er een nieuwe aflevering is. Je kan ook nog steeds de Instagram-pagina van Boxouwe volgen en liken. Daar schrijf ik elke zondag een klein verhaaltje over. The Noble Art of Self-Defense. Ik ben Bart Slim. Boxouwe.